Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buiten dienst Peter van en Mart de Kruijf. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
Welkom bij Wille Taiwan. Wen Ling is de lokaal. Ja, dat is heel veel. Dan ga je heen, heen daar ga je heen, dan ga je heen. Je ziet ze ga je heen, dan ga je heen, dan ga je heen, maar je lang moet je lang, dan ga je heen, dan ga je heen. Dan ga je heen, 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 dan没有卡拉 OK 的版本，大家慢慢来享受。
Als je als land onder veel verschillende namen bekend bent, weet je dat je of een hele moeilijke landsnaam hebt bedacht, of dat je op een geopolitieke vulkaan zit. Ga bij Taiwan maar uit van het laatste. En als antwoord op de vraag of jij überhaupt wel een land mag heten afhangt van de macht van je grote buur China, dan weet je dat die vulkaan nogal actief is. Of en wanneer hij gaat uitbarsten, daar gaan wij onze handen niet aan branden. Nee, wij zitten hier vanavond voor een ander doel. Taiwan is in het nieuws gereduceerd tot rood knipperlichtje, tot geopolitiek object dat wel of geen zeggenschap heeft over zijn eigen toekomst. Maar laten we verder kijken dan het nieuws. We zoomen traditiegetrouw in op tradities. We vergapen ons aan alles waar Taiwanezen voor opblijven en vooruit. Een klein beetje nieuwsduiding mag ook wel.
Ja, daar komen we niet al onderuit, hè, jongens.
Nee. Hey, Taiwan.
Ja.
We doen dit land blijkbaar als land.
Ja, dat zei jij voor de opname ineens, inderdaad.
Ja, dat is toch wel wat veel luisteraars ook zullen zien. Van, hé, er is een aflevering Taiwan. Ja, hoe staan zij erin?
Ja, het is niet... Ja, nee, inderdaad.
Heb je ook een beetje over nadacht? Toen gewoon de atlassen waarmee ik ben opgegroeid... hadden allemaal in hun landenindex... in de catalogus en zo... hadden ze allemaal Taiwan.
Ja. Ja.
Gewoon als een soort... Dat kwam dan na Tajikistan of zo. Ik doe het even uit mijn hoofd. Ik heb geen idee. Of daarvoor. Maar je snapt wat ik bedoel.
Ja, precies.
En ik heb het idee dat... Zeg maar, ik heb heel lang gedacht van... Oké, Taiwan is gewoon land. Ja. En knippen drie keer met je ogen. China wordt heel machtig. En ineens zeggen alle landen van... Hé, maar Taiwan is helemaal geen land.
Ja.
Dus de steun om je heen brokkelt gewoon af voor het land Taiwan. Maar ik heb gewoon altijd gedacht... Taiwan is gewoon een land, zoals alle anderen.
Ja, nee, dat heb ik ook altijd zo in mijn hoofd gehad. Maar ja, in het licht van vandaag is het best logisch dat je je best de vraag kan stellen van... Goh, moesten we Taiwan eigenlijk wel doen?
Ja.
Gaan we dan ook de westelijke Sahara doen, hè? Ga je dan een beetje op die, kom je een beetje op die tour?
Ja. Wil je ooit nog naar China? Ook een goede vraag. Als je ook een goede vraag over Taiwan maakt. Het is overigens wel echt een land dat op Vriend van de Show heel vaak is aangevraagd.
Ja,
ja, echt veel mensen willen iets weten over Taiwan.
Dus daar hebben we gewoon naar geluisterd.
Ja, laten we dat de reden noemen.
Precies. Ja. En ja, Taiwan is natuurlijk ook wel... Het is niet een nietszeggend strookje land... wat toevallig nog naast een ander groot land... Het is echt wel een land met een eigen identiteit, een eigen cultuur...
Ja,
35 miljoen mensen of zo, dus het is echt gewoon groot. Ja.
Ja, sterker nog, we zullen er straks goed diep op induiken. Maar ik denk dat deze aflevering goed gebruikt kan worden... voor de komende maanden, jaren, als een soort naslagwerk van... Oké, hoe zit het nou precies? Waarom is dit nou zo'n groot ding? Want het is zo vaak in het nieuws ook.
Ja, nou, ik hoop dat we daarin slagen. Vind ik een mooie doelstelling.
Zo is het. Nou, gaan we snel beginnen. Het is een eilandengroep in de Oost-Chinese Zee. Bestaat uit 168 eilanden... De vraag is het een onafhankelijk land of is het een de facto onafhankelijk land? Is het een afvallige provincie of is het nog iets anders? Daar gaan we vandaag een antwoord op vinden. Ze gaan in ieder geval door het leven door best wel wat verschillende namen. Het is maar wie het vraagt, maar je kunt dit land de Republiek China noemen. Je kunt het Taiwan het land noemen. Je kunt het land Chinese Taipei noemen.
Ja.
Je kunt het ook de Republic of China noemen in de Engelse versie. Dus het is maar net wie het vraagt.
Ja. Ja, en ook wel goed om te noemen is dat Taiwan is eigenlijk de benaming voor het grote eiland. En in de volksmond gebruiken we het voor het hele land. Maar ze hebben dus ook nog een aantal eilanden die echt heel dicht bij China liggen.
Ja.
De Kinmen-eilanden en de Matsu-eilanden. Nou, vooral die Kinmen-eilanden, dat is echt
steenworp.
Zwaaien. Dat is echt een steenworp.
Je kan zwemmen van zeg maar van vasteland China naar de Kinmen-eiland.
Ja, want het eiland Taiwan en China, die straat van Taiwan ligt ertussen. Die is smal, maar ook weer niet zo smal. Dat is 130 kilometer of zo nog. Maar Kinmen is echt om de hoek.
Ja.
Best bizar eigenlijk.
Ja. Ze zijn samen, alles bij elkaar, zijn ze ietsje kleiner dan Nederland. Net zo groot als Guinea-Bissau. Of doe maar Bhutan. En anders, als je geen Bhutan wil, dan doe maar gewoon België. Het aantal inwoners is 24 miljoen. Dus ja, let even op. Het is wel echt heel veel mensen. Dus niet die 35 die jij zei, Hugo. Maar het is alsnog wel gewoon echt veel.
Ja,
een derde daarvan woont in het grotere Taipei. Dus Taipei met alle voorsteden. Waar wonen de mensen nou? Is best wel interessant in Taiwan. Het is een redelijk langgerekt eiland. En wat vrij bijzonder is waar iedereen woont, de westelijke kuststrook is het enige deel dat niet vet bergachtig is. Dus dat is ook extreem verstedelijkt en daar woont dus ook bijna iedereen. En je kent daardoor misschien ook wel andere steden. Misschien Taichung of Kaohsiung. Dat zijn ook echt grote steden en Taipei heeft natuurlijk heel veel voorsteden.
Ja, die kaart van Taiwan is heel grappig om te kijken. Want je hebt inderdaad precies, je hebt zo'n best wel dikke brede groenstrook. En dan één zo'n kuststrook waar ongeveer alle steden liggen.
Ja,
en twee derde van het land. De oostelijke twee derde is echt super bergachtig. En de rest, daar wonen dus gewoon al die 24 miljoen mensen.
Ja.
Ze betalen met de Taiwanese dollar. En qua religie zijn ze een van de eerste verwantschappen met China. We zullen er nog vele zien. Een derde van de mensen is boeddhistisch. Een derde is taoïstisch. Dan pas geen religie. En dan via christendom alle andere kleine geloven die ik eigenlijk nog nooit gezien had, maar die er dus wel daadwerkelijk zijn in Taiwan. Heel veel oude Chinese religies. De taal, de grootste belangrijke taal is het Mandarijn. Maar ze spreken ook nog wel veel lokale talen, waaronder het Taiwanees. Echt een andere taal, hoorde je ook in de intro. En het Hakka. De achternamen zijn Chen, Lin, Huang, Chang, Li en Wang. Dus dat is dan best wel weer Chinees. En dan komen we natuurlijk helemaal aan het einde nog op de vlag. En het is een rode vlag met linksbovenin een blauw vlak met daarin een witte zon. En die symboliek bestaat al meer dan een eeuw. Dus dat blauwe vlak met die witte zon met 12 punten en de 12 maanden en de 12 Chinese uren, daar staat het dus voor. Maar staat sinds vorige eeuw pas op een rode vlag. En dus welkom in de familie van rode blauwe vlaggen. Die in dit geval meer verwijst naar de idealen van de Franse revolutie dan naar communistisch China.
Even naar de andere kant van de wereld.
Ja. Wat vinden we dan van deze vlag?
Ja, wel uniek echt. Ja, het zonnetje, het is een beetje een gek vierkantje linksboven. Ik zie Hugo heel kritisch kijken. Dus elk woord dat ik nu zeg, daar ben ik bang voor mezelf.
Ja, ik hou niet zo van die vierkantjes in de vlag, van die uitsparingen.
Nee, ik ook niet.
Nee?
Eigenlijk. Nou ja, ik vond hem best wel mooi ergens. Maar ja, toen ik ging bedenken waarom dan, toen vond ik hem eigenlijk helemaal niet meer zo mooi. Dus nee, ik ben niet meer zo heel enthousiast. Laat ik zeggen een 6,5.
Oké, nou is voldoende.
Nou, om te begrijpen wat Taiwan voor land is, moet je in ieder geval weten wat voor mensen er wonen. En als grootste vooroordeel had ik eigenlijk een beetje dat ik dacht, dit moet voelen als China, maar dan wel vrij. En daar zitten heel veel dingen in. Die gaan we allemaal afpellen. En de voorlopige conclusie is niet helemaal waar, maar toch wel redelijk een beetje. Dus heel vaag. Meer dan 95% van de bevolking is Han-Chinees. Dus de dominante groep ook die in China woont. Die is overkomen varen vanuit China. Maar net zo min als de Chinese bevolking een hele homogene groep is, is de Taiwanese bevolking ook heel divers. Dus dat moeten we even in ons achterhoofd.
Ook binnen die Han-groep, zeg maar.
Ja, ook dat. Ja. En ook nog wel groepen daarnaast. Maar die 95%, dat is ook dus niet een homogene groep.
Nee.
Allereerst die grootste groep dus, die is die 95%. Die spreekt over het algemeen Mandarijn. Maar veel Taiwanese zijn wel meertalig. Dus 70% spreekt bijvoorbeeld ook Taiwanese. Stamt af van het Chinese dialect van Fujian. Dat is de provincie van China die dichtst bij Taiwan ligt. En zij noemen dat dialect Hokkien. En deze taal wordt dus ook wel Taiwanese Hokkien genoemd.
Okay.
Dus dat is echt wel een andere taal geworden. En dat Mandarijn, dat is vorige eeuw, dus rondom de tijd dat de problemen met China begonnen, heel hard gepusht door de overheid. Want ja, als jij jezelf het China wil noemen, daar komen we later wel op terug. Maar sommige mensen vinden zichzelf de vertolking van het land China, dan moet je dus in ieder geval het Mandarijn, dus hun taal, uniform spreken. En dan is er eventjes geen ruimte voor het Taiwanese of andere lokale dialecten. Logisch?
Ja, wordt een beetje weggedrukt.
Wordt een beetje weggedrukt.
Cultiveren van nationalisme, bla bla bla.
Precies. Nou, je hebt tegenwoordig ook nog het Hakka. Dat is een taal die...
Wordt gesproken op het rugbyveld?
Nee, want gelukkig is dit met twee K's. Dus dit is echt een ander verhaal. Anders ook. Maar dit is echt zo'n taal die in Zuidoost-China ook wordt gesproken. Maar dit is wel echt weer heel anders dan Mandarijn. Maar goed, dit gaat dus allemaal wel over de Chinese bevolking. Dus we moeten er weer even terug naar die overige 5%. Zien we ook wel vaker dat die kleine procentjes vaak de leukste verhalen hebben. En dat zijn in dit geval de oorspronkelijke bevolkingsgroepen die dus daarvoor, dus voor die grootschalige migratie vanuit China, al op Taiwan woonden. En dat zijn dus Austronesische volkeren. Oh ja. Dus van dezelfde bevolkingsgroepen en dezelfde familie als de Filipijnen, als Indonesië, zelfs tot in Madagaskar en zo'n beetje de hele grote oceaan. Dus die woonden hier al. En die spraken oorspronkelijk 26 talen, waarvan er 10 uitgestorven zijn en de rest is zwaar bedreigd. En dit heeft dus ook wel de aandacht van de rest van de wereld, want de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat Taiwan echt de geboorteplek is van die hele Austronesische taalfamilie.
Oh, echt?
Okay. Dus die zijn vanuit daar begonnen te migreren richting Indonesië en Filipijnen.
Ik zeggen, dit is oceaan. En we hebben het daar bij Madagaskar over gehad, maar zeg maar dat ze in Madagaskar een Austronesische taal spreken, wat niet, totaal niets verwant is aan iets wat op het Afrikaanse vasteland wordt gevonden.
Echt, tot aan Samoa of zo. En dat begint dus allemaal in Taiwan.
Oké.
Okay. Vet lijp. Ja. Nou, Taiwan, de naam Taiwan, is ook dus een verbastering van de naam die komt van een van die groepen. Dus dan mooi bewijs. En dus tussenconclusie is, dus als je super oude Aboriginal cultuur hebt, die in de verdringing komt, omdat inmiddels 95% van de mensen Han-Chinees is en daarom proberen ze die culturele overlevering goed te conserveren. En die Han-Chinezen die zitten er inmiddels ook wel weer zo lang dat je dus weer echt wel kunt spreken van een Taiwanese identiteit. Zeker nu tegenwoordig die tegenstelling met China zo belangrijk wordt. Hè, kun je lekker afzetten. Ja. De identiteit die wordt sinds de jaren 90 dus ook jaarlijks gepeild door de overheid. En inmiddels voelt 2/3 zich Taiwanees en 1/3 vindt zichzelf Taiwanees en Chinees. En bijna niemand vindt zichzelf alleen Chinees.
Nee.
Goed om even te benadrukken. Ander belangrijk onderdeel hier van de bevolking is de religie. Want je vindt hier dus nog heel veel van die oude religies die in China heel lang al de kop in zijn ingedrukt. Dus boeddhisme het grootst, dan Taoïsme. Nou, ik zal jullie niet vragen over details, maar die ken je wel van naam in ieder geval. Maar er zijn nog wel veel meer oude Chinese religies die je veel minder goed kent. En mijn oog daarin viel op de Yiguandao. En van alle oude, wat meer een beetje underground religies in Taiwan, is dit wel echt de grootste. Iets van 3,5% van de bevolking, dus dat is op zich best wel wat. En dit is een oude Chinese verlossingsreligie uit de 19e eeuw. Verlossing zoals de boeddhisme ook een beetje kent. Weet je wel, gewoon einde van wedergeboorte, die cyclus en zo.
Nirvana, dat idee.
Ja. En het is meegenomen naar Taiwan en kon vanuit daar dus wel vrijheid beoefend worden, anders dan in geboorteland China. In de 20e eeuw heb ik het dan over. En het idee ervan is, in het oude China bestonden er heel veel religies en filosofische stromingen naast elkaar. En het is dus ook niet zo'n gek idee dat de ideale mindfulness daar voortkwam uit een combinatie van meerdere stromingen. En dat waren van oudsher waren dat er 3. Dus boeddhisme, taoïsme, confucianisme. En dat Yiguandao is eigenlijk een moderne update van dat idee. Dus een uitbreiding tot 5 stromingen. Namelijk met de islam en het christendom.
Okay, een soort van mengelmoes van best of, het best of album van 5000 jaar religieuze geschiedenis.
Dit is zo'n religie.
Exact wat ik zat te denken. Echt, dus het verzamelcd van religious greatest hits of zo, weet je wel?
Maar hebben ze dan ook de beste dingen uit alle geloven gepakt?
Ja, vraag het maar eens iemand.
Ja.
Maar wat je dus wel bijvoorbeeld ziet, is van veel familiewaarden, juist uit het Confucianisme. Maar bijvoorbeeld ook wel weer de gewoonte om vegetarisch te eten uit het boeddhisme. Dus ik las ook echt dat 90% van de vegetarische restaurants in Taiwan wordt uitgebaat door zijn aanhanger van een Yiguandao. Dus dat geloof. Dus het is wel weer mooi, weet je wel. Ik heb niet gezien wat ze dan van de islam en van het christendom pakken. Maar dit is wel echt een soort van overkoepelend iets dat we niet zo vaak zien.
Nee,
het is geen strijd tussen de religies, maar meer een samenraapsel van.
Ja, coexist.
Mooi dat dus hier heeft kunnen blijven bestaan.
Ja.
Waar dat dus eigenlijk op mainland China helemaal verdwenen is.
Ja, precies. Ja. Ja, daar is eerder geen, inderdaad.
Ja.
Nou, het tweede deel van het vooroordeel, China, maar dan een beetje vrij. Kun je een beetje chill met ze spreken? En het antwoord daarop is dus wel volmondig ja. Dus niet alleen willen ze ook graag hun Engels oefenen, maar hun vrijheid van meningsuiting wordt hier dus ook wel heel serieus genomen. Dus ik heb een paar bronnen tegen elkaar afgewogen. De Human Freedom Index, de Global Freedom Status en de Democracy Index. En Taiwan scoort dus ongeveer net zo hoog als Nederland overal. Dus zit standaard bij de 10 beste van de wereld.
Ja. Ja, die willen natuurlijk zichzelf op alle manieren afzetten tegen hoe het andere China doet.
Ja, ja.
En dit is een hele goede manier om dat te doen.
Exact, ja. Nou, nu ik toch het woord heb, ik moet even twee feitjes erin gooien. We hebben er best wel een tijdje gezeten, hè, door de Nederlanders, totdat we eruit gekikt werden door de Chinezen. Maar ze hielden dus de Nederlandse vrouwen als seksslavinnen.
Oh?
Oh.
En nu dus eeuwen later komt de rood en kastanjebruin haar daar nog voor.
Oh, is dat daarom?
Ja.
Oké.
Okay. Wow. Vet lijp.
Ja, heel lijp.
Dat was de eerste. Tweede is, in Taiwan heb je dus iets als... je gaat naar een winkel, je koopt iets en krijg je een bonnetje van. En dat bonnetje is automatisch een lot voor een loterij. Een nationale loterij.
Van alles?
Kun je iets van 300.000 euro mee winnen. Wow. Maar je hoeft het niet mee te doen. Het is gewoon, je koopt iets in een product. Een weet ik veel, een shampootje in de winkel.
Wat is de gedachte achter dan? Dat mensen dingen kopen en bonnetjes bewaren?
Ja, geen idee. Of in ieder geval dat je niet mee hoeft te doen aan een soort van staatsloterij.
Ja. Of dat je gewoon kapitalisme, zeg maar, laat zien van koop meer spullen.
Ja, precies.
Ook je hebt in Nederland natuurlijk ook wel eens dat je een winactie hebt met je kassabon. Dat je die dan online invult. Maar dat is daar dus gewoon standaard met alles.
Ja, dat is standaard.
Ja. Oké.
Okay. Nou, succes met opbouw van het geschiedenishoofdstukje.
Ja. Nou we toch al een beetje de geschiedenis in gedoken zijn. Gaan we maar eens even verder kijken. Taiwan was al heel lang een hele interessante plek. Want ja, het ligt tussen China, Japan en de Filipijnen. Dus echt een kruispunt van beschavingen. Was altijd al veel handel op deze plek. En ook in de koloniale tijd was het dus een interessante bestemming. Nou, de Nederlanders kwamen daar uiteindelijk terecht. Daarvoor waren de Portugezen even komen kijken. Natuurlijk, in de 16e eeuw. En die noemden het eiland Ilha Formosa. Prachtig eiland. Formosa hebben ze wel meer gegeven aan
ja, zeg maar, Equatoriaal Guinea, zeg maar.
Precies, ja. Maar goed, de Portugezen waren weer snel weg. En toen kwamen dus de Nederlanders. In 1624 kwam er een handelspost van de VOC. Taiwan was extra interessant voor de VOC, omdat het vasteland van China op dat moment nog helemaal gesloten was voor handel. Nou, en de VOC die kreeg grote delen van Taiwan in handen. Stichtte er het gouvernement Formosa, met als hoofdstad Fort Zeelandia.
Hmm.
Nou, in die eeuwen waren er dus ook steeds meer Han-Chinezen vanaf het vasteland naar Taiwan verhuisd. Dat was een beetje in die periode, vanaf 1500 was dat aan de gang. En die verdrongen dus langzaamaan die oorspronkelijke Austronesische bevolking. En in 1662 waren ze dus ook de Nederlanders beu en hebben de Chinezen de Nederlanders van het eiland afgejaagd. Toen werd het even een zelfstandig koninkrijk. Maar in 1683 werd Taiwan veroverd door China, door het vasteland van China dus. En staatkundig was het dus vanaf dat moment verbonden met het vasteland. En dat werd toen geregeerd door de Qing-dynastie. Nou, en tijdens die periode werd het eiland dus cultureel steeds meer Chinees.
Ja.
Gaan even een paar eeuwen vooruit, naar 1894. In dat jaar begon namelijk de Eerste Chinese-Japanse Oorlog. Oorlog waar ik bijzonder weinig van weet, maar echt heel belangrijk is geweest in dit deel van de wereld. China en Japan kregen ruzie over Korea. En na een jaar vechten op Koreaanse bodem was China compleet in de pan gehakt door Japan. China moest een heel vernederend akkoord sluiten, waarbij werd bepaald dat Taiwan Japans werd. Dus dat was een soort ruilmiddel in die vredesbesprekingen.
Een soort Molotov-Ribbentrop-pact, maar dan
precies.
Achteraf.
Ja. En de bevolking van Taiwan was woedend. Want ja, die dachten, wat de fuck, worden wij nu in één keer weggegeven?
Het was niet al eeuwenlange migratie gaande van Japan naar Taiwan.
Nee, zeker niet.
Het waren gewoon Chinezen die daar wonen.
Ja, precies. En het duurde 7 jaar voordat de Japanners controle hadden over de boze bevolking. En bij die strijd stierven evenveel mensen als tijdens de hele Chinese-Japanse oorlog zelf. Ja, okay. Dus dat was een hele bloedige tijd. Maar uiteindelijk lukte dat, de Japanners, om de controle te krijgen. En ze hadden grote plannen. Het moest namelijk de voorbeeldkolonie worden tijdens de Japanse expansiedrift in Oost- en Zuidoost-Azië. Dus ze investeerden flink. Ze legden rijstvelden aan, suikerrietplantages. Ze bouwden wegen in de bergen voor de bosbouw. Een deel van die traditionele Japanse tempels is ook gebouwd met hout uit Taiwan.
Hm.
Dus die gingen daar aardig hun gang. En in 1937 begon de Tweede Chinees-Japanse Oorlog. En die zou later escaleren tot de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk het eerste begin van de Tweede Wereldoorlog geweest.
In die regio zeggen ze ook dat de Tweede Wereldoorlog toen begon voor hen, zeg maar.
Ja, dat was ook zo.
Wist je ook weinig vanaf?
Daar ik ook weinig vanaf.
Nou, we hebben het hier bij Japan ook over gehad, volgens mij. Dat die oorlogen echt een blinde vlek zijn.
Nee, in ieder geval van de eerste 4 jaar wist ik niet zoveel. Echt, bij Pearl Harbor pikken we hem dan een beetje op in onze geschiedenisboekjes. Maar goed, het was hier dus al vanaf 1937 strijd. Niet op Taiwan trouwens. Dat bleef de hele oorlog Japans. Maar uiteindelijk verloor Japan wel de oorlog. En wat deden ze toen? Toen werd dat eerdere verdrag tussen China en Japan ongedaan gemaakt. En dus kwam Taiwan na precies 50 jaar weer terug in Chinese handen. Nou, alles weer koek en ei zou je zeggen. Maar niets is minder waar. Want Japan had in de jaren eigenlijk een behoorlijk goed functionerende kolonie opgebouwd. Met goed bestuur, een goede infrastructuur, een sterke economie. Dus de Taiwanese waren helemaal niet zo blij met terugkeer van China als grote baas.
Ze hadden een modelkolonie status gekregen. Precies. Daar was ze net even aan geraakt.
Ja. En China had er in de 19e eeuw ook wel een beetje een potje van gemaakt op het eiland. Ze waren een beetje met een nare smaak. Hadden ze al aan de Chinese eerdere overheersing. En ze stonden nu dus niet zo te drappelen om terug te gaan.
Ja.
Andersom zagen de Chinezen van het vasteland de Taiwanese als collaborateurs. Want die hadden zich eigenlijk onder het Japanse bewind best wel goed. Gingen ze goed mee in wat Japan ermee wilde, et cetera.
Dat is ook oneerlijk. Dan word je weggegeven. En daarna word je, zeg maar, je had wel tegen moeten stribbelen.
En dan gebeurt elke keer iets. De grootste groep van de mensen is gewoon een late adopter. Weet je wel? Die denkt, fuck, dit willen we niet hebben. En dan gaat het gebeuren. En dan wordt het eigenlijk best wel goed. En dan gaat het over. En dan komt er weer iets nieuws. En dan vinden ze dat allemaal stom.
Ja, gewoon dus als een kind wat niet wil douchen. Maar als het eenmaal onder de douche staat, wil het er niet meer onder vandaan. En dan als ouder daarna boos worden dat je alsnog onder de douche staat.
Ja, ja, dit leidde tot serieuze grootschalige protesten onder de Taiwanese bevolking. Weer. Nu dus deze tegen de Chinezen en niet meer tegen de Japanners. In 1947 werden die protesten hardhandig neergeslagen. 28.000 Taiwanese werden vermoord door de Chinese regering.
Zo.
Yo, 28.000.
Ja. Wat ook niet meehielp in deze jaren was dat op het vasteland van China op dat moment ook heel veel onrust was. Want daar was eigenlijk al sinds 1927 een burgeroorlog aan de gang. Tijdens de Tweede Chinees-Japanse Oorlog en dus de Tweede Wereldoorlog hadden ze die burgeroorlog even onderbroken om samen tegen de Japanners te kunnen vechten. Maar na 1945 gingen ze weer vrolijk verder.
Dus Mao Zedong die kwam ook niet echt in een soort van hele gelukkige superstaat waarin iedereen heel blij was.
Nee.
Er was al decennia lang iets gaande.
Ja, er was decennia lang iets gaande. En ik introduceer even de partijen. Je noemde al inderdaad Mao Zedong als leider van de communisten. Dat waren de opstandelingen. En die namen het op tegen de nationalistische regering van de Kuomintang-partij. Onder leiding van Chiang Kai-shek. En de communisten waren aanvankelijk de underdog, maar kregen eind jaren 40 steeds meer de overhand. Ook met steun van Rusland. En in 1949 moest de nationalistische regering het vasteland zelfs helemaal opgeven en vluchtte Chiang Kai-shek met zijn leger en leden van de Kuomintang-partij naar Taiwan. Op dat moment werd op het vasteland de Volksrepubliek China uitgeroepen, een communistische dictatuur onder leiding van Mao Zedong. En Taiwan was eigenlijk alles wat er overbleef van de Republiek China. Een kapitalistische militaire dictatuur onder leiding van Chiang Kai-shek. En daarmee was de Chinese burgeroorlog dus eigenlijk voorbij, al kun je ook wel stellen dat die misschien nog steeds gaande is. Maar in ieder geval de wapens zwegen. En vervolgens was het eigenlijk aan de internationale gemeenschap om te bepalen welk van de twee China's ze nou beschouwen als het ware China.
Ja, en nu zitten we in de situatie dat we een eiland hebben voor de kust van China, dat door communistische China wordt gezien als een afvallige provincie. Een eiland wat net iets groter is dan België, maar een eiland dat wel een claim legt op gebieden in 18 landen in de wereld. Van de Republiek Tuva in Russisch-Siberië tot aan de Spratly-eilanden tussen Vietnam en de Filipijnen. En een gebied dat, meteen een mooi feitje voor jullie, een gebied dat als het op een of andere duistere manier in één keer morgen paf allemaal van Taiwan zou zijn, ze 36.000% zouden groeien in omvang.
Oh, maar ze claimen dus wel meer dan wat wij nu zien als de landsgrenzen van de Volksrepubliek China.
Ja. Ja, daar komen we ongetwijfeld in China over terug hoe die grenzen zijn ontstaan. Dat heeft te maken met de Qing-dynastie. Maar wat daarvoor was China dus ook heel Mongolië, bijvoorbeeld hele delen van Pakistan, Afghanistan, dat soort landen, ook nog India, heel veel eilanden. Dus in totaal 18 landen. Ja. En die regering zit dus nu in Taipei, in Taiwan. Ik noem het trouwens Taiwan. Dat is natuurlijk, zij noemen zichzelf de Republiek China. Maar om even het handig te maken voor de luisteraar, dat ik niet de hele tijd Volksrepubliek China en Republiek China zeg.
Noem het gewoon heel veilig bij de naam van het eiland.
Noem het heel veilig bij de naam van het eiland. Ja, precies. Ja, dus. Nou goed, we hebben dus nu die Chiang Kai-shek, die een regering in ballingschap heeft, in Taipei. En hij heeft dat eiland echt geleid als een dictator. Het eiland was natuurlijk jarenlang Japans, je hebt het net gezegd. En die nieuwe Chinezen die dus ook meekwamen met zijn partij, die hadden eigenlijk weinig op met de mensen daar. Dus die werden ook echt flink onderdrukt en werden ook echt compleet verwaarloosd. Heel veel geld ging zitten in die propaganda- en oorlogsmachine richting China. En het was zelfs zo erg dat hele oude ziektes die al lang waren uitgestorven helemaal terugkeerden op dat eiland. En dus die bevolking, die Taiwanese bevolking voornamelijk, echt zoiets had van, yo, wat gebeurt hier?
Ja, ja. Want dat is wel belangrijk om aan te stippen. Die Taiwanese bevolking, die was zat helemaal niet per se zo in het kamp van de Kuomintang. Sterker nog, die hadden ze in 1947 dus helemaal in de pan gehakt tijdens die protesten.
Het is niet dat Taiwan vanaf 1949 meteen al een soort van Asian Tiger werd, waar alles gewoon Hosanna was en waar iedereen het elk jaar beter kreeg.
Nee. Het is, sterker nog, het is zo'n verschrikkelijke periode voor die Taiwanese bevolking, dat echt nog best wel onderbelicht is, ook in Taiwan zelf. En ze worstelen nog best wel om te laten zien wat er toen allemaal is gebeurd. En ze noemen die periode de periode van de witte terreur. En dat is die KMT-partij van Chiang Kai-shek. Die begon zo hard in te beuken op die lokale bevolking dat ze een staat van beleg hebben afgekondigd in 1949. En spoiler, dat die staat van beleg die duurde uiteindelijk tot 1987. Dus dan heb je dus over ongeveer 40 jaar waarin de originele oorspronkelijke bevolking, of ja, de Japanse bevolking, of die eerdere Han-Chinezen, het is natuurlijk een beetje lastig te bepalen.
Ja.
Maar die werd in ieder geval flink onderdrukt door onder andere die leden van die KMT-partij die dus vanuit China naar Taiwan waren gekomen.
Ja. En KMT is gewoon even de Kuomintang.
Kuomintang
is KMT, gewoon de korte versie.
Ja, dat is de afkorting van Kuomintang. KMT. Ja. Goed, we gaan even uitzoomen. Want als je het hebt over Taiwan, we hebben het al vaak gezegd, heb je het echt over die geopolitieke hotspot. En we hebben het nu eind Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog is van start. De Sovjets zaten daar in de buurt. China was een soort van nieuw land geworden onder Mao Zedong. De Amerikanen die hadden het hele Pacifische gedeelte overgenomen. Dus die zaten ook gewoon te kijken naar hoe gaan we nu om met deze regio. En ze waren totaal niet blij met Chiang Kai-shek. Maar omdat Mao in de Koreaanse oorlog de communisten steunde, werd het front verlegd van China en Taiwan naar Korea. En daardoor zei de VS basically tegen Chiang Kai-shek, oké, je mag weer bij ons in het groepje. Zeg maar, we hebben liever jou erbij dan dat we Mao Zedong hebben. Legendarisch zijn dan ook de woorden van de Amerikaanse opperbevelhebber in Korea, die Douglas MacArthur, grote naam. Hij zei, Taiwan is als een onzinkbaar vliegdekschip.
Yo.
Zoals Malta ook ooit nog genoemd door Churchill, weet je nog?
Oh ja.
Het is gewoon een eiland.
Het is gewoon een eiland.
Er gaat gewoon niks mee gebeuren.
Ja, precies. En wat de Amerikanen toen ook voor het eerst deden, is dat ze de legendarische Amerikaanse 7e vloot naar de straat van Taiwan stuurden om die campaan een beetje uit elkaar te houden.
Ja.
We focussen op Nieuw-Korea. Jullie moeten even je bek houden. Was ongeveer het devies.
Ja.
Goed, in 1953, dus na de oorlog, trokken de Amerikanen die 7e vloot terug. Met het idee, oké, jij, Chiang Kai-shek, kan dus nu weer een beetje vrij spel krijgen om die communisten weer aan te vallen en misschien je eigen China weer terug te winnen. Dat was toen de gang van zaken. Kan je nu bijna niet meer voorstellen.
Nee. Dus de hele westerse wereld zat nog volle bak in het kamp Taiwan.
Ja, en iedereen had ook zoiets van, ja, die gekke communisten in dat China, ik weet het niet precies, maar laat die andere gekken maar overnemen, want dan zijn we daar in ieder geval vanaf. Chiang Kai-shek ging al heel snel troepen verzamelen aan de westkant van het eiland. Dat zag de Volksrepubliek China en die vuurde in september 1954 behoorlijk wat artillerie op Taiwan. En dit is de start van de eerste zogenaamde Taiwan-crisis. Dus over en weer schieten met kanonnen en wapengekletter, spierballen, vertoon, dat soort onzin. Die situatie veroorzaakte in Washington ook wel wat hoofdbrekens. Want wat moeten we nou doen hier? Gaan we de hele tijd Taiwan verdedigen? Gaan we die Chinezen aanvallen? We hebben ook nog die Sovjets. We hebben net Korea gehad. Wat gaan we doen? Nou, toen kreeg Washington de zogenaamde Formosa-resolutie. En daarmee kreeg de Amerikaanse president de macht om militaire krachten in te zetten ter verdediging van Taiwan. Dat was een hele duidelijke boodschap naar het Mao Zedong van China. Als jij iets met Taiwan doet, komen wij je halen.
Ja. Zeg maar, ze werd nog net geen lid van de NAVO, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer.
Nou, het was gewoon een defensiepact. Ja. Was gewoon, precies. Artikel 5. Jij valt Taiwan en wij vallen jou aan, basically.
Ja. En
dit is in de tijd, dat moet je ook even realiseren, dat in de Verenigde Naties, die toen dus net was opgericht en steeds belangrijker werd, had Taiwan de Chinese zetel.
Ja.
Dus internationaal gezien,
China was niet vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties. Die werden gewoon niet erkend door de meerderheid van de landen.
Nee, ik weet niet of zij een zetel hadden, maar in ieder geval die zetel op de Veiligheidsraad, die 5, zeg maar, die was echt van Taiwan. Ja. Nou goed, die hele regio bleef dus echt wel vet lang onrustig. En waarom het lastig was om een staakt-het-vuren te bereiken, was omdat China wilde niet met Taiwan om tafel, want dan zouden ze erkennen dat er een andere China was.
Ja, ja.
Want dit was dus in die periode, ik zeg het heet Taiwan, maar ze was het de hele tijd de Republiek China. Zo noemden zij zichzelf ook de hele tijd. Ja. En ook voor de wereld was het dus de Republiek China.
Dus alleen al aanschuiven van die tafel zou ook een signaal zijn van oké, dit is een volwaardige gesprekspartner.
Ja.
En dat wilden ze juist voorkomen.
Exact. Nou goed, en dat leidde over en weer. Op een gegeven moment kwam de tweede Taiwan-crisis. Ik vond hier wel een heel raar feitje. Was het volksleger van China vuurde op de oneven dagen op militaire posities op die Kinmen-eilanden, waar we het net over hebben gehad. Terwijl de nationalisten van Taiwan op de even dagen hetzelfde deden met het vasteland van China.
Yo,
okay. Echt, wat de hel.
Jongens, welke dag is het? Oh, de 14e? Oh shit, dan moeten we naar de schelkoude.
Ja, ja, wacht. Ja. Nou, dat hebben ze echt volgehouden tot echt eind jaren 70. Maar op een gegeven moment hebben ze die artillerie wel vervangen door propagandafolders. Wat je natuurlijk ook in Noord- en Zuid-Korea heel veel hebt gezien. Goed, de politieke situatie veranderde begin jaren 70 rap. Want de Sovjets werden sterker en Amerikanen die zagen in Mao Zedong een goede bondgenoot tegen de Sovjets. Daar hebben we het eerder ook over gehad, die Sino-Sovjet split, zeg maar, waar je in voormalige Joegoslavische landen heel veel ook mee te maken hebt gekregen. Dat werd heel duidelijk toen in 1971 een resolutie werd aangenomen waardoor China, dus vasteland China, de VN-zetel van Taiwan kreeg. En in het jaar daarop ging Nixon, Amerikaans president Nixon, niet per se de beste buitenlandminister die Amerika ooit gekend heeft, voor het eerst naar China. Dus
aardverschuiving.
Toen dacht Taiwan ook, oké, wacht even. Nou, in 1975 overleed Chiang Kai-shek. Die was dus de hele tijd ook nog president geweest. En in 1979, dus dit is echt in 8 jaar gebeurd allemaal, gingen de Amerikanen officieel diplomatieke relaties aan met de Volksrepubliek China. En dus raakte Taiwan behoorlijk diplomatisch geïsoleerd.
Ja, want ze bestonden natuurlijk bij de gratie van het niet erkennen van de Volksrepubliek China. Dus op het moment dat je die Volksrepubliek China, dat was een deel van hun legitimiteit.
Ja, en, ook, van, ja, en dat die Amerikanen zeiden, als je hen aanvalt, dan komen wij je halen.
Ja.
Dus zij konden het een beetje soort met hun rug tegen Amerika aanleunen. Maar ja, op een gegeven moment valt dat muurtje van Amerika weg. En toen zei je er alleen, ja, soort van alleen voor.
Ja, en dan kun je maar beter niet hebben met zo'n grote buur naast je.
Nee, en nou, dat hebben ze wel soort van geweten. Maar na de dood van Chiang Kai-shek kwam Chiang Ching-kuo aan de macht. Oftewel CCK, zo staat hij daar ook wel bekend. En hij heeft in de loop der jaren Taiwan echt wel naar democratie getrokken. Hij overzag dat, echt wat er gebeurde rondom Taiwan. Dus veel meer landen die de diplomatieke banden verbraken. Steeds meer landen die kozen voor China. En hij heeft dus niet echt, dat wordt hem nog steeds best wel in dank afgenomen, dat hij toen niet is gaan escaleren, zeg maar. Maar hij heeft dus echt gewoon gezien, oké, ik moet iets focussen op iets anders. Democratie, economie, andere dingen en niet oorlog en niet dat soort.
Dat zijn de zachte machtsdingen waar het Westen ook wel gevoelig voor is.
Ja,
ja. Het is eigenlijk wel bijzonder, hè, dat juist op het moment dat het Westen meer banden aanknoopt met het vasteland van China, dat Taiwan juist op dat moment meer ging democratiseren.
Ja.
Dus
ja,
eigenlijk meer westerse waarde ging aannemen in het staatsbestel.
Ja, dus hij is dus ook nog van diezelfde, van die KMT-partij, van Chiang Kai-shek. Wat hij dus ook deed, is dat hij dus onderhandelde met tegenstanders en kwam tot afspraken die in 1980 tot eerst soort van verkiezingen in Taiwan leiden. Er waren nog wel niet met verschillende partijen, dat dan weer wel. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat het democratiseringsproces op stand kwam en dat hij ook niet hard ging. Een soort glasnost perestroika, maar dan Taiwan-stijl, zeg maar.
Ja. Ja. Ook in een tijd dat in, was in China toen Deng Xiaoping al aan de macht?
Ja, volgens mij wel, 1980.
Die zette ook de ramen open, zo gezegd. Ja. Dan bestaan die twee stromen natuurlijk naast elkaar. Ja. In China was iets soortgelijks.
Ja, en wat die CCK nog meer goed deed, is dat hij er in had gezet bij Amerika op de Taiwan Relations Act. Die werd door het Amerikaanse congres aangenomen en die daarbij werd bevestigd dat Taiwan en de Verenigde Staten niet diplomatieke betrekkingen hadden. En daarin zitten een paar, ja, voor diplomaten hele interessante woordjes, want door dat verdrag kunnen de Taiwanese en de Amerikanen nu nog tegen elkaar zeggen dat ze, zeg maar, met elkaar praten en zo.
Oh, ja.
En daardoor kan China daar niks op maken. Maar goed, daar kom ik nu op. In 1988 overleed CCK, maar hij wordt nog wel echt gezien als de man die het economische en democratische wonder dat Taiwan heeft mede mogelijk heeft gemaakt. Hij werd opgevolgd door iemand die heet Lee Teng-hui. En die zijn we in de loop der jaren gaan kennen als Mr. Democracy. Nou, dan weet je, dat zijn lekkere namen.
Okay,
want hij heeft binnen 10 jaar ervoor gezorgd dat de eerste parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen zijn gehouden in Taiwan. En werd dus in één keer volle bak democratisch.
En hier ging Taiwan dus echt een stap verder dan vasteland China. Want vasteland China liberaliseerde de economie. Maar hier werd dus ook echt de politiek gedemocratiseerd.
Ja, zeker. Want hij heeft toen ook gewoon gezegd over de nog steeds grootste, toen grootste oppositiepartij, nog steeds een van de grootste partijen daar, de Democratische Progressieve Partij, noem hem even de DPP, die mocht toen ons bestaan. Ja. En die mocht toen meedoen met de verkiezingen. Dat is best wel, vind ik nog steeds best wel bijzonder, dat je gewoon als, ja, soort
De Kuomintang dus de macht eigenlijk opgaf.
Ja, en nou, niet zozeer opgaf, maar wel gewoon de deur openzetten voor potentiële tegenstander. Concurrentie.
Ja, als je nu in het parlement kijkt, zitten superveel partijen in. Maar dat is dus een beetje in die tijd ontstaan.
Ja, dat is, nou, daar is het gestart, laat ik het zo zeggen. Want Max, jij zei dit al. Want dit is de periode waarin mensen zich steeds minder gingen identificeren als Chinees. En steeds meer als Taiwanees. Ja. En die Democratische Progressieve Partij, die DPP, die speelde ook echt in op dat sentiment. Zij zijn ook echt een van de weinigen die uitgesproken zeggen, Taiwan mag best wel onafhankelijk worden. Daar zitten ook weer trouwens haken en ogen aan, maar daar ga ik niet te diep op in. Maar het is in ieder geval niet gek dat in 2016 de voorvrouw van deze partij, Tsai Ing-wen, als president werd gekozen. En zij was echt keihard tegen dat één China beleid van China. Hm. In 2024 waren er weer verkiezingen. Deze vrouw Tsai Ing-wen mocht niet meedoen, want die had al twee termijnen gehad. En de derde termijn is Schluss in Taiwan. Maar het ging wel tussen de KMT, die oude partij van Chiang Kai-shek, en de DPP. En in het Westen werden die verkiezingen heel erg geframed als de pro- en de anti-Chinese partijen. Want die KMT is best wel, die zij zeggen, joh, om dit conflict op te lossen moeten we wel wat meer de banden aanhalen met China. En die DPP zegt, nou, fuck China, wij zijn inmiddels zover afgedreven in cultureel en politiek en democratisch gebied. We willen niks meer met dat land te maken hebben.
Ja, oh joh.
Maar het ging ook echt wel intern ook echt over andere dingen. Het ging ook echt over economische crisis, over de wooncrisis, over mensen die geen baan konden vinden. Dus ja. In het Westen wordt heel erg gezegd, ah, kijk, het is anti- en pro-China. Maar als je daar mensen gaat vragen, dan zullen ze ook wel heel snel zeggen, het gaat over meer.
Ja, precies. Maar ik vind het wel opvallend dat dus die KMT nu dus eigenlijk richting het vasteland van China de mildere van de twee is.
Ja, dat is grappig, hè? Hoe dat kan ontwikkelen. Maar zij zijn ook niet dat ze zeggen, oh, we willen op aansluiten, maar ze zeggen, we moeten die banden meer gaan aanhalen.
Nee, precies. Ja.
Overigens werden die verkiezingen gewonnen door Lai Ching-te, ook wel bekend als William Lai. Hij is van de DPP. Dus zij hebben dus voor de derde keer op rij verkiezingen gewonnen. Nog even een kleine hilarische sidestep trouwens over dat parlement. Wat ik vond, dat is echt hilarisch. Ik ga die filmpjes op internet zetten. In Taiwan wordt dus best vaak gevochten in het parlement.
Oh, dat had ik echt helemaal niet verwacht.
Nee, ik dus ook niet. Maar dat doen ze dus heel erg om te laten zien aan hun achterban, kijk hoe ver ik wil gaan om jouw belangen te behartigen.
Oh.
En ik zag beelden waarbij er werd gegooid met onderdelen van varkens. Maar ook een gigantisch waterblondengevecht, waarbij de tegenpartij, de coalitie, allemaal grote witte vellen en borden had gehaald om die waterblonden tegen te houden.
Heb je hier veel filmpjes van?
Ik heb hier veel filmpjes van. Ga ik zetten op de social.
Ik ga meteen de grote podcastlast volgen op Instagram.
Maar ja, dat is echt hilarisch. Nog even kort over de erkenning van het eiland. Want dat is natuurlijk wat voor heel veel mensen ook wel denk ik een interessant punt is. Want we hebben het wel vaker gehad over dat één China-beleid van de Volksrepubliek China dus, hè, van het communistische China. Wat eigenlijk betekent dat Beijing staat het niet toe dat een land diplomatieke betrekkingen heeft met zowel Taiwan als de Volksrepubliek China.
Ja, je moet kiezen.
Je moet kiezen. Dat is wat China zegt. Taiwan zegt, ja, zelf weten. Maar China is hier dus echt keihard op. En echt op alles. En ik denk dat wij als podcast ook best wel moeten gaan oppassen. Dat als zij dit luisteren en zeggen, nou, als jullie dit erkennen als land, dan hebben jullie dikke pech. Want bijvoorbeeld het Amerikaanse kledingmerk Gap, kennen jullie wel, GAP.
Ja.
Die had een shirt gedrukt met gewoon de landcontouren van China erop. Maar ze waren Taiwan vergeten. Nou, die moesten diep door het stof van China. Omdat ze dus Taiwan dus de facto niet als onderdeel van China hadden afgebeeld. Ja, echt bizar. Maar het is wel zo, kijk, alle landen en Nederland bijvoorbeeld ook, wij hebben wel gewoon handelsrelaties met Taiwan. En we hebben gewoon wel relaties met Taiwan. Alleen geen diplomatieke relaties. En ik denk dat de warme gevoelens rondom Taiwan, die zijn voor altijd ook wel gebleven. De vertegenwoordiging in Taiwan heette geen ambassade, maar die heette handelskantoren.
Ja. Het komt ons gewoon niet zo lekker uit dat degene waar zij ruzie mee hebben zo machtig is.
Nee, exact. Ja. En het werkt dus ook niet zo goed dat diegene die zo machtig is zoveel geld heeft om andere landen gewoon bruggen, havens en weet ik het wat allemaal te financieren, zodat ze China erkennen als het enige China en niet Taiwan.
Ja.
Ik denk dat we misschien de aflevering over China in provinciespecials moeten opknippen. Dan kunnen ze ons niks maken. We hebben gewoon Taiwan gedaan, want ja, dat is toch ook een provincie van China.
Was de eerste provincie.
Dat was de eerste provincie.
Ja. Nou, overigens hoeven we volgens China-experts op dit moment niet per se heel bang te zijn dat de Chinezen ineens Taiwan binnenvallen, want helemaal de laatste maanden heeft Xi het best wel lastig intern. Economisch gaat het lastig met China, dus ik denk dat, laten we het hopen, dat Taiwan voorlopig in ieder geval redelijk veilig is.
Hey, dan de natuur. Want als we heel precies zijn, bestaat Taiwan uit 168 eilanden, hebben we net gezegd. 167 daarvan zijn vet klein, dus logisch dat we Taiwan vooral kennen van het hoofdeiland. En jullie horen al een beetje, Taiwan is mooi, Taiwan is groen, Taiwan is best wel tropisch. Komen we zo meteen op terug. Dus we gaan eens even kijken wat Taiwan precies voor eiland is. We bespreken dus Taiwan in dit geval eventjes als hoofdeiland. Dus hoofdeiland is Taiwan en andersom. Het ligt op de grens van de Oost-Chinese Zee. Een beetje dus de kust van China waar ook Shanghai ligt. En de Zuid-Chinese Zee waar dus weer Hongkong aan ligt. Dus nogmaals, Shanghai en Hongkong zijn belangrijk. En jullie willen natuurlijk weten, of niet, waarom er zo'n groot eiland in die zeeën ligt. Dus waarom bestaat dit eigenlijk? Dat is altijd waar we beginnen. En dan gaan we heel even een klein beetje platentektoniek doen, maar wel echt heel kort. De Oceanische Filipijnse plaat duikt hier onder de continentale Eurasiatische, je weet wel, die hele grote. En daar is Taiwan uit ontstaan. Dus vulkanisme en die hele ramban. Hm. En jullie weten dus ook wel dat Japan, hadden we het net over, een hele lange waaier van eilanden is. En eigenlijk is Taiwan gewoon de laatste.
Ja,
want
ja,
Taiwan, of de Japanse eilanden stoppen iets van 100 kilometer ten oosten van Taiwan.
Dus Okinawa, dat ligt helemaal niet zo ver weg in dat rijtje.
Een steenworp zou een beetje overdreven zijn, maar ook weer niet zo heel erg.
Okinawa ligt wel verder weg van Taiwan dan Taiwan van China.
Oké. Okay.
Ja, oké. Okay, dus nou, goed, nogmaals, dicht bij Taiwan, dicht bij Japan.
Ja.
Nou, een beetje daartussenin. Maar precies rondom Taiwan ligt er een soort van kruispunt van tektonische kracht, waardoor sommige stukken op elkaar botsen. Andere stukken trekken juist weer een beetje uit elkaar. En daar krijg je dus ook stukken die heel erg verzakken. En stukken die dus heel erg op elkaar botsen. Dus Taiwan is een heel bergachtig eiland. Geologisch gezien is het dus een beetje een zooitje. Maar wat je dus met die beukende Filipijnse plaat krijgt, is wel dat het oosten van Taiwan vet bergachtig is. Dus zeg maar je kreukelzone. En meestal heb je de kreukelzone van aan de kant van waar de agressieve plaat vandaan komt, zeg maar. Die is steiler dan de andere kant. Dat is in Taiwan extreem het geval.
Ja.
Dus de oostkant is echt super steil. Mega hoogteverschil vanaf de kust. Veel steiler dus dan de westkant. Daar rond het lekker uit. En daar heeft de natuur dus ook een plat stuk neergelegd waar je met z'n 24 miljoen kunt wonen.
Dit stuk trouwens is echt heel goed te zien als je... ik doe heel vaak op het moment dat wij een podcast bespreken, zet ik altijd Google Earth aan. Dan kan je goed zien waar het land ligt, zeg maar. En je kan heel goed zien, ook in het water, hoe die troggen lopen. En hoe die bergachtige gebieden onder water doorlopen naar boven water en weer terug.
Ja, die moet je echt even bekijken.
Ja, je ziet die kam zie je gewoon zo lopen.
En vinden jullie Google Terrain ook altijd vet?
Ja.
Dat is een soort tussenversie.
Ja.
Nou,
ja,
als je dat doet, dan ga je dus opvallen. Dan gaat je dus opvallen dat het oosten van Taiwan echt, ik zei al bergachtig, maar het is echt vet bergachtig. Veel meer dan ik ooit van tevoren beseft had.
Ja.
Ze hebben meer dan 250 bergen boven de 3000 meter op een stuk land, dus iets groter dan België.
Ja, dat is echt lekker, lekker fietsen daar.
Ja, best wel. En goede wegen dus, hoorde ik van de Japanners van ooit. De Yushan is de hoogste berg. Die is bijna 4000 meter hoog. En het is dus ook qua hoogste bergen op eilanden de nummer 4 van de wereld.
Okay. Wow.
Ja, goeie.
Nice.
Het quizje.
Ja, geen idee.
Daar was ik er bang voor.
Nee, serieus? Welke eilanden staan hoger?
Nieuw-Guinea.
Ja, nummer 1.
Madagaskar?
Nee.
Ja, er is er ergens een 4000 op een eiland.
Ja, op Nieuw-Guinea.
Nee, een kleine eiland.
Oh, wacht. Maar misschien wel Sumatra?
Nee, maar is het niet heel koud?
Java?
Nee.
Borneo?
Ja.
Okay. Van alle Indonesische eilanden.
Ja, en nummer 2 is ook wel mooi. Hawaii.
Oh, Hawaii. Ja.
Ja, vet lijp. Nou, een groep lokale prominente bergbeklimmers uit Taiwan heeft ook een lijst gemaakt van de 100 grootste pieken in Taiwan. Of in ieder geval de pieken die hoger zijn dan 3000 meter en die dus ook het meeste moeite waard zijn om te beklimmen. Dus nou, dat is allemaal heel fijn. En sowieso gaan ze wel echt heel lekker op de categorisering van hun natuurschoon. Ze hebben een lijst gemaakt van de 8 gezichten van Taiwan. Beetje alsof Nederland een lijst zou maken van de Keukenhof, de Hoge Veluwe en het Rijksmuseum. Er staan dus 2 stadsgezichten in, daar komen we zo meteen nog wel op. En 6 natuurgebieden. Dus die noem ik even het Zon- en Maanmeer. De Yushan, dus die hoogste berg. De Alishan, ook een grote berg. De Liefdesrivier, die gaat door Kaohsiung, die stad. En 2 nationale parken, Kenting en Taroko.
Ja, maar ze moeten deze 8 dingen wel maken zelf. Want UNESCO Werelderfgoed, dat krijgen ze niet.
Nee.
Als je geen lid bent van de Verenigde Naties, krijg je ook geen UNESCO.
Oh, maar staat hij niet gewoon onder China dan?
Ja, dat, ik denk dat UNESCO de handen daar niet aan opbrandt.
Het
niet,
is moeilijk. Ja. Nou, okay. De eiland is ook heel divers qua natuur. Grote verschillen natuurlijk in flora en fauna. De kreeftkierkring gaat ook recht door Taiwan. Dus dat betekent het zuiden is tropisch. En het noorden heeft gewoon een zeeklimaat dat vergelijkbaar is met het gebied rondom de Zwarte Zee. Een beetje uitgevogeld.
Ja,
met dezelfde kuppenclassificering, zeg maar. En daar wordt bijvoorbeeld ook veel raapzaad verbouwd. En daar kennen we bijvoorbeeld zo'n land als Oekraïne ook weer van.
Ja, oh, ja.
En het zuiden heeft gewoon dik regenwoud. Dus verbouwt ook gewoon bananen en ananassen en zo. En het hele eiland vet veel rijst. Maar ja,
Het is echt zo grappig dat je inderdaad een eiland hebt over net zo groot als België. En dat je inderdaad in het noorden gewoon raapzaad hebt en in het zuiden bananen.
Ja, maar als je veel verschillen wil in begroeiing en zo, dan moet je vooral van noord naar zuid gaan, langwerpen gaan zijn. Ja, dat hebben ze goed gedaan.
Ja.
En wat krijg je ook trouwens als je in een land bent waar van oudsher heel veel landbouw beoefend wordt, waar alles wil groeien. En waar de economie dus vooral tegenwoordig heel high-tech is. En waar bijna al het horizontale land gebruikt wordt om te wonen. Vertical farming.
Wow.
Dus ja, we hebben het daar nog niet echt over gehad volgens mij.
Nee, volgens mij ook niet.
Maar Taiwan is wel een hele goede om dat te doen. Want het is een van de leidende landen in de wereld. Dus het idee van vertical farming is dus verticaal boeren. Als je geen land kunt vrijspelen om te boeren, dan ga je gewoon maar de lucht in. Dus dan krijg je van die eindeloze muren waar je dus planten tegenaan kunt groeien. Of heel veel verdiepingen aan planten.
Dit werkt wel beter met glastuinbouw dan met varkensstallen, denk ik.
Ja, want je wil die varkens niet op 16 hoog hebben, inderdaad. maar dit is wel dezelfde reden als waarom er ook wolkenkrabbers zijn voor mensen. Maar dan gewoon voor planten.
Ja.
Okay?
Ja.
En je ziet ze dus heel veel in de VS. Maar relatief gezien, VS gewoon vet groot land. Zie je het veel meer in Aziatische landen. Vooral in de Asian Tigers. Nou ja, Taiwan zit daar dus ook bij. Taiwan is zelf heel sterk in ledlampen en robotisering. En is ook een bedrijf als, komt hier heel sexy naam, Yes Health Eye Farm. Het is echt een verschrikkelijke naam.
Yes Health Eye Farm?
Yes Health Eye Farm. Maar dat is echt wereldwijd echt een super groot bedrijf.
Dit klinkt echt als iets wat je zeg maar op een of andere derde rangs markt in China op de markt koopt in een t-shirt.
Ik had 15 jaar geleden mijn farm veel boerderij zo genoemd op Facebook.
Yes Health Eye Farm.
Maar hun productielocatie in Noord-Taiwan, ik heb even zitten kijken, is dus de grootste van heel Azië. 14 verdiepingen hoog. Maken ze meer dan 30 groenten. Bedenk je even, dit is iets wat er vet saai uitziet, maar heel vet is.
Ja.
Dus ik zag eventjes ergens, ze produceren per vierkante meter 100 keer zoveel als een traditionele boerderij met 10 keer zo weinig water.
Ja, dit zou zeg maar voor alle landen ter wereld zou dit een mega interessant feitje zijn, maar ja, wij hebben het Westland.
Ja, maar hier beginnen we dus ook mee.
Ja.
Want wij hebben eigenlijk ook geen ruimte.
Nee, precies. Maar dus wij hebben wel zeg maar ook per vierkante meter ongeveer de beste output qua groente en fruit. Die je eigenlijk in de rest van de wereld ook hebt. Alleen dat gaan ze daar de hoogte in.
Stel je voor als wij vertical zouden gaan farmen.
Zo, ja, Taiwan bergje.
In Taiwan zijn dit trouwens wel producten die nog wel duurder zijn dan de rest van de markt. Maar ze richten zich dus vooral op producten die ze anders hadden moeten importeren.
Ja, ja. Ja, en over
zaak.
En over vertical farming gesproken. Vertical farming van mensen kunnen ze ook wel goed. Want voor het toerisme hoofdstukje ga ik jullie deze keer meenemen op hoogte. Wat, het was ooit het hoogste gebouw van de wereld. En heb ik het over de?
Taipei 101.
Ja, Taipei 101. 508 meter hoog.
Echt een soort Eiffeltoren van Taipei.
Ja.
Toch zo'n landmark dat iedereen kent.
Ja, precies. Ja, ja. Dat is het eerste gebouw ter wereld dat de grens van een halve kilometer heeft gehaald. Was ook het hoogste gebouw ter wereld. Dus sinds 2004 tot in 2009 de Burj Khalifa werd gebouwd. Toen zijn we die titel verloren. Maar wat ik eigenlijk echt geweldig vind, is het staat dus in aardbevingsgebied. Het staat op 200 meter afstand van de grote breuklijn. 200 meter, hè? En daar bouw je dan de hoogste toren ter wereld. Dat betekent, architecten, let's go. want de structuur van die toren is zo ontworpen dat die bestand is tegen een aardbeving van 9 op de schaal van Richter. Dat heeft te maken met de manier van bouwen. Want hij is ook heel symboliek in soort fases van 8, zeg maar. Als je het ziet, is het een soort trapjes van 8. Dat is weer zo'n heilig getal in de Chinese... hoe heet zoiets?
Ja, de 8 gezichten van Taiwan. Nou, dan is dit
precies,
ook...
Ja, ja, nou, de 8 is gewoon een soort van heilig getal daar. Maar dat komt ook vanwege de mega grote, gigantische, afgestemde massademper. En dan zie ik je kijken, wat de hel is een massademper? Nou, een massademper is...
Hoor, ik weet het. Ik heb hier ooit een hele Discovery Channel aflevering over gekeken, over dit apparaat.
Nou, dit is toch geweldig?
Ja.
Nou, ik zou even uitleggen voor de mensen die geen idee waar ik het over heb, zoals Max. Het is namelijk een soort gigantische stalen bol. Die hangt bovenin het gebouw. En die fungeert eigenlijk als een soort hele grote pendulum, een soort slinger. Die lichtjes heen en weer beweegt om de trillingen van het gebouw tegen te gaan.
Oh.
Dus elke keer als er een trilling is onderin, dan beweegt die bal als het ware een soort van de andere kant op, waardoor die trilling van het gebouw wordt tegengegaan en je zo dus tegen de aardbevingen kan.
Die absorbeert hem gewoon een beetje.
Ja, het is echt een architectonisch hoogstandje. En het wordt tegenwoordig gebruikt in bijna alle wolkenkrabbers ter wereld. In ieder geval degene die ze in Amerika bijvoorbeeld ook bouwen.
Ja.
Maar het is, ik zou even een plaatje op de social zetten van hoe groot die bal ook is en hoe dat er dan uitziet en hoe dat dan werkt. Maar ja, het is gewoon geweldig. Als je dit bedenkt, dan ben je echt... Ik vind je dan geweldig. Ja. Maar goed.
Ik weet zeker dat er nu iemand gaat mailen van... yo, ik maak die dingen en thanks dat je mij zo vet vindt.
Ja, inderdaad. Het is niet de enige verrassing die het gebouw heeft. Ze hebben nog een andere verrassing. De zogenaamde Secret Starbucks. Ik werd hierop gewezen door een vriend van de show, Sam. Die zei, er zit een secret Starbucks op de 35e verdieping. Daar kan je alleen naar binnen met een afspraakje. Maar die afspraak kun je alleen maken in het Chinees. Dus je moet even een local zien te charteren om even een afspraakje met je te maken. En dan kun je dus op de 35e verdieping van het hoogste gebouw van Thailand een koffietje drinken en uitkijken over de stad.
Wow, werken hier dezelfde bouncers als bij de Berghain of zo?
Ja, als je daar binnenkomt en je spreekt Engels en je moet vertellen wie er vanavond draait, dan kom jij niet binnen.
Nee, daarom.
Nee. Verder heb je in Taipei, en dit is die andere van die twee stadsgezichten waar jij net die acht van noemde, zeg maar. Dat is het Nationaal Paleismuseum. Heeft een collectie van bijna 700.000 stukken. Nou, gaat ver.
Oeh.
Is dus ook
en we hebben de Louvre behandeld. Je had er minder, geloof
ja,
ik.
Ja, dat is een van de grootste musea ter wereld wat dat betreft. Ja. En ik kan me best wel voorstellen dat dit... Want zeg maar, China, die vindt het best wel vervelend dat zij al die spullen hebben. Want zij zien dit ook als hun eigen geschiedenis. Maar het is wel echt de hele oude Chinese cultuur wat je daar natuurlijk kunt zien. Niet per se alleen van Taiwan, maar dus ook van ja. China.
En de Chinezen op het vasteland, die hebben zelf alles kapot gemaakt. Die communisten, die hebben daar onder Mao natuurlijk alle cultuur helemaal teniet gedaan. Eigen dus schuld. Eigen schuld.
Precies. Een andere stad die bezoeken waard is Kaohsiung. Daar hebben we het al vaak over gehad. Als je daarheen gaat, ga even in de metro tussen de rode en de oranje lijn. Stap even uit en aanschouw de Dome of Light. Het is een gigantische kleurrijke koepel. En het is werelds grootste openbare kunstinstallatie, gemaakt van afzonderlijke stukken gekleurd glas. Dus je loopt daar binnen en je bent echt meteen dat je denkt, wat gebeurt hier?
Oh, oké. Okay.
Beetje als de metrostations in Oekraïne en Rusland, zeg maar.
Ja, ik hou van landen die werk maken van het uiterlijk vertoon in metrostations.
Ik ook. Zouden ze op meer plekken moeten doen. Qua vertoon kun je daar ook nog naar het Fo Guang Shan Buddha Museum. Dat is vrij nieuw allemaal, zag ik. Komt uit 2011. Het is een gigantisch tempelcomplex met een 108 meter hoge beuker van een zittende Boeddha aan het einde. Dus als je daar even je boeddhistische leer op wil doen, dan kan dat gewoon. En als je nog verder naar het zuiden gaat, naar Tainan, dan zit je dus inderdaad in die oudste, meest historische plaats. Dat is dus ook waar je dat Fort Zeelandia vindt en die VOC-geschiedenis kunt zien en zo. Dus, en daar heb je ook best wel veel musea die tijd en ruimte bieden aan de Japanse geschiedenis van het eiland. Dus daar kun je echt je culturele hart op halen. Dit is dus allemaal noordwest-zuid. En de oostkust heb je natuurlijk ook nog, de natuur. Daar heb je het net over gehad, Max. Hoe kan je die nou het best bekijken? Ook deze tip kwam van Sam. Je hebt in Taitung of Hualien heb je Giant winkels. Giant, het fietsmerk. Giant uit Taiwan. Dat is een Taiwanees merk. Ja. Daar kun je fiets huren. Dan kan je daar je backpack of je tas of je koffer droppen. En met die fiets kun je dan vervolgens naar het noorden of naar het zuiden fietsen. Naar de volgende Giant store. En zij brengen dan jouw tassen naar die winkel.
Oh.
En die rit is in totaal 170 kilometer. Dus valt op zich mee. Het is natuurlijk wel bergachtig. Maar je kan daarin dus allerlei stops maken. Slapen in dorpjes. En die gewoon echt die inheemse Taiwanese cultuur kun je daar zien.
Oh, dat lijkt me vet.
Tof.
Dat lijkt me ook heel vet. Doe het vooral niet in mei. Want dan is het feest daar. Met het zogenaamde Plum Rain Season. Ik heb me laten vertellen dat het gewoon een maand lang non-stop regen en grijze lucht is. Het voordeel is, je hebt geen toerisme. Nadeel is, waarschijnlijk zijn de wegen best wel glad. Dus de beste tijd om te gaan is waarschijnlijk ergens tussen oktober en maart. Met dan de hoogtepunten richting zeg maar oktober, november en maart, februari.
Ik ken die vriend van de show, Sam, in dit geval. En die kwam ook thuis met een gebroken schouder. Dus,
ik vroeg hem ook aan wanneer ben je gegaan tijdens het regenseizoen. Maar dat viel me. Dat was gewoon in oktober.
Oké, lekker.
Hey, de economie, tot slot van dit hoofdstuk. Ja. We hebben het gehad over de Japanse tijd. Toen is de economie dus aardig opgebouwd. Toen was het vooral nog landbouw. Maar in de tweede helft van de 20e eeuw is dat dus heel snel veranderd. Taiwan voer een kapitalistische koers. Opende de markt voor het buitenland dus. Maar had nog wel lage lonen. En was daardoor heel interessant voor buitenlandse investeerders die er industrieën wilden vestigen. Dus ze werden een Aziatische tijger samen met
Singapore, Zuid-Korea en Hongkong.
En Hongkong, heel goed. En de economie die groeide echt als kool. En binnen enkele decennia werd het een van de rijkste landen van Azië. Nou, op een gegeven moment ben je dan zo rijk dat je niet zo'n interessante plek meer bent om hele laagwaardige industriegoederen te produceren, zoals kleding en zo. Dus dan moet je wat anders gaan bedenken. En daar is Taiwan behoorlijk goed in geslaagd. Want ze zijn inmiddels echt Champions League op het gebied van high-tech industrie. En in het bijzonder de productie van computerchips. De Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, produceert meer dan 60% van alle computerchips ter wereld en 90% van alle hele geavanceerde computerchips ter wereld.
Ja, dan kunnen we niet zonder, denk ik.
Nee.
Deze podcast sowieso niet.
Nee, zeker niet. Echt een hele grote kans is dat echt het belangrijkste onderdeel uit al jouw elektronische apparaten uit Taiwan komt. Ik hoor je denken, wij hebben toch ASML? die hebben toch ook een monopolie op de chipmarkt. Nou ja, die hebben een monopolie op de machines waar je chips mee maakt. Niet de chips zelf. Ja. Dus ASML en TSMC zijn wel heel sterk van elkaar afhankelijk. Maar TSMC is nog wel een stukje groter. De beurswaarde bedraagt rond de $600 miljard. En dat staat gelijk aan het bruto nationaal product van welk land?
Hoe is dat? 600 miljard?
600 ja. miljard.
Ik ga hier echt heel erg nat.
Ik wil niet lang over nadenken.
Spanje.
Denemarken.
België.
Nou, op zich.
In ieder geval behoorlijk waardevol bedrijf.
Best veel links met België trouwens, dat Taiwan. Maar goed.
Zo, inderdaad. Ja. Ja, en geopolitiek gezien is dit natuurlijk ook een waardevol bedrijf. Hè?
Ja, dat klopt zeker. Want computerchips zitten natuurlijk niet alleen in smartphones, maar ook alle moderne wapens zitten vol met computerchips. En dat zijn die hele geavanceerde die ze dus alleen in Taiwan kunnen maken.
Ja.
Dus vliegtuigen, kruisraketten, oorlogsschepen, tanks.
Drones.
Ja, drones, legers over de hele wereld zijn volledig afhankelijk van Taiwanese chips.
En dit is ook iets waar als je een achterstand hebt als land, dan kom je daar echt niet meer tussen.
Nee.
Dus het is niet als je denkt van oké, wij willen binnen 5 jaar willen we op hetzelfde level komen als Taiwan. Dus we gaan nu investeren en over 5 jaar is het feest.
Nee,
zo werkt het gewoon echt niet.
Nee, zo werkt het inderdaad echt niet.
Zij gaan natuurlijk zelf ook verder.
Ze blijft achter de feiten aanlopen dan.
Ja, die handelsrelaties met de VS zijn ook gigantisch. Elk jaar het geld wat er van de VS naar
Maar je snapt nu ook waarom de VS als de dood is dat Taiwan in Chinese handen valt.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het voor China ook weer niet zo aantrekkelijk om een oorlog te beginnen met Taiwan die lang duurt. Want als de Taiwanese chipproductie tijdens een oorlog stil komt te liggen, of in ieder geval de export naar China stopt, dan ligt ook de hele Chinese economie op zijn gat. Want zonder Taiwanese chips ook geen elektronica op AliExpress.
Dit is zo heerlijk. Ja. Dit is zo'n heerlijk.
Dus vanuit geopolitiek oogpunt moet Taiwan wel blijven leveren aan China. Want als ze dat niet meer doen, dan wenst China aan het idee dat ze dat spul niet meer krijgen.
Ja. Dit is echt een David en Goliath verhaal dit, jongen.
Ja. Ja. Ja, aan de ene kant heeft het belang van de chipindustrie dus een hele ontwrichtende werking. Wordt het daardoor heel interessant voor alles en iedereen. En aan de andere kant heeft het een stabiliserende werking. Want niemand wil dat die productie stil komt te liggen.
Precies.
Ja, zo'n niemand wil er helemaal achtig van. Hè?
Ja. Ja. TSMC heeft trouwens ook fabrieken buiten Taiwan. Onder andere in China en de Verenigde Staten. Maar daar maken ze eigenlijk een beetje de
huismerkversies.
Ja, de huismerkversies. Zeg echt maar de meest geavanceerde en de allerkleinste chips ook, die worden alleen in Taiwan zelf gemaakt.
Snap ik.
Nou, eigenlijk is het dus best bizar. 50 jaar geleden was Taiwan een plek waar ze spullen maken die het Westen zelf niet wilde maken. Kleding, schoenen, et cetera. En nu zijn ze een plek waar ze spullen maken die het Westen zelf niet kan maken. Dus Taiwan heeft alles en iedereen ingehaald op het gebied van industrie. Nou, dan even wat infrastructuur. Taiwan heeft behoorlijke mainports. De haven van Kaohsiung is een van de grootste havens ter wereld. En Taiwan Taoyuan International Airport is in deze regio een belangrijke hub. Het is de thuisbasis van de nationale luchtvaartmaatschappij, China Airlines.
Hey.
Niet te verwarren met Air China. Of Southern China. Die zijn allemaal luchtvaartmaatschappijen van het andere China. En sowieso heeft het één-China-beleid van Beijing nogal wat gevolgen voor de internationale burgerluchtvaart op Taiwan. Want Beijing verbiedt het ook om voor westerse luchtvaartmaatschappijen om zowel op Taiwan als op het vasteland van China te vliegen. Dus ook luchtvaartmaatschappijen moeten kiezen tussen Taiwan of het vasteland van China. En KLM heeft daar een list op bedacht. Die richtte namelijk gewoon een dochter op, KLM Asia.
Ja.
Speciaal voor vluchten naar Taiwan.
Die vliegen alleen maar naar Taiwan.
Ja, en dan vinden ze het blijkbaar oké.
Wow.
Binnen Taiwan kun je je trouwens het beste verplaatsen met de hoogsnelheidstrein. Die verbindt alle grote plaatsen aan de westkust, van noord naar zuid. Dat is natuurlijk ook wel het ideale land voor een hoogsnelheidslijn, want al die steden die liggen in een rijtje van noord naar zuid op de westkant.
Ja, dit is gewoon een metro, maar dan vet grote schaal.
Eigenlijk
vet snel.
Ja, en het is echt een enorm succes. Het aantal binnenlandse vluchten is erdoor gehalveerd. Dus dat is echt super. Nog een random feitje wat ik ergens tegenkwam. Vuilniswagens, die spelen klassieke muziek om hun komst aan te kondigen. Zodat iedereen zijn vuilnis er zelf in kan gooien.
Beetje een ijskoman, alleen dan anders.
Ja,
bij mij zou dat echt werken. Ik vergeet het altijd. Ja. Ik vergeet altijd om mijn vuilnis op straat te zetten. Maar als ik dat geluid hoor, dan zou ik meteen erbij gaan.
Ik vond het een goed idee.
Goeie.
Hey, ik ben heel erg gefascineerd geraakt door Taiwan, door het kruispunt van beschavingen, die ik niet zo heel erg achter ze gezocht had eigenlijk. Dus China, Japan, Austronesisch, een vleugje Confucianisme en tegenwoordig dus ook wel wat westerse invloeden. Nou, dan krijg je dus een kunstwereld waar je echt je vingers bij af kunt likken. Allereerst even de filmindustrie, die is heel groot. Liefhebbers, ik kijk even naar Leon. Dat is heel makkelijk bij ons. Kennen misschien ook wel Ang Lee, regisseur van films als Sense and Sensibility, Brokeback Mountain, A Life of Pi.
Oh, maar die films ken ik zelfs ook nog.
Ik ken ze allemaal van naam, maar ik had ze nooit gezien. Maar nee, dat ja, ook niet. Grote films zijn het zeker. En dan natuurlijk muziek. Want ja, ik heb niet zo heel veel tijd om ook alle andere visuele kunst uit de doeken te gaan doen. Dus jullie begrijpen vast wel dat in Taiwan de tweede helft van de vorige eeuw, dat het echt de plek was waar de Chinese cultuur kon bloeien. En de muziek kon bloeien. Want ja, daar was het allemaal niet verboden. En een van de bekendste muzikanten is Teresa Teng. In het Chinees Deng Li Chun. Die moet je ook even onthouden. Zij blies oude Chinese liedjes nieuw leven in. Ze werd echt mateloos populair, ook in China. En ze was altijd verboden, maar rond die tijd was dus Deng Xiaoping ook aan de macht in China en werd Taiwanese muziek dus ook weer toegelaten, mondjesmaat, tot de Chinese markt. Dus er was een bekend gezegde, Deng Xiaoping regeert China overdag, Deng Li Chun regeert China 's nachts.
Oh, oké. Okay.
We luisteren naar het nummertje Tian Mimi.
Ja, dit is echt precies zo meer zoet als ik het had verwacht.
Zangeres zonder naam zou ik het willen noemen.
Ja, nou ja, ze is wel echt groot. Komt-ie, hè? Ze heeft meer dan 1700 nummers gemaakt. In Mandarijn, in Hokkien, in Kantonees, in Bahasa Indonesië, in Engels en in het Italiaans.
Oké.
Wat?
Dat is wel een probleem.
Dat klinkt.
Ja. Ja, en als je nu nog niet onder de indruk zijn, zij is verkozen tot invloedrijkste culturele persoon van China sinds 1949.
Wow, oké. Dat is wel een goede medaille om op te spelen hoor, als je naar een verjaardag gaat.
Dus onderschat Teresa Teng niet.
Nee.
Over invloedrijk gesproken, elk Taiwanese schoolkindje kent dit liedje. Heet In het Noordwesten regent het onophoudelijk.
Niet vaak dat we kinderliedje laten al bij het kunsthoofdstukje.
Moet je soms doen.
Chapeau.
Max gaat helemaal stuk hier.
Helemaal stuk om jullie die een serieuze reactie van dit nummertje moeten geven. Nee, ja. Even serieus nu. In de jaren 90 werd een nieuw genre gevormd. En dat genre heette New Taiwanese Song.
Die heet T-pop. Dat had ik wel verwacht eigenlijk.
Nee, dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar je hebt wel Kanto-pop. Je hebt ook wel Mando-pop. Dus Cantonese pop en Mandarin-pop. Yeah. Maar ja, in dit geval is het de New Taiwanese Song. En liederen werden politieker, maatschappijkritischer. En een van de nummers die dat genre kickstart gaven was Marching Forward van Lin Chun.
Gewoon zo'n jaren 90 stadion erop bent eigenlijk.
Ja, je snapt het dan.
Ja.
Ja.
Het doet een beetje aan als qua naam en het maatschappijkritische ervan, een beetje als Nueva Canción.
Oké. Ja. Gevaarlijk, maar ik snap wat je bedoelt. Maar ik zou wel
een ander tijdbeeld natuurlijk. Yeah. Maar,
ja, en dit is wel een beetje een soort van Oost-Aziatische U2 als je het zo hoort. Nou, we gaan nog wel even wat dieper de politiek in. Want in 2015 werd een van de meest links-progressieve partijen van Taiwan opgericht door iemand die heet Freddie Lim. En hij leidde de partij tot 2023, maar hij had ook een andere baan. Hij was 4 jaar lang de topman van Amnesty International in Taiwan. Maar hij is vooral vocalist en frontman van Katonic, een black and death metal band.
Kijk hem lachen, dit is niet leuk.
Hè? Heerlijk om dit te kunnen doen. En ze zwaaien vaak met Tibetaanse vlaggen ook, zingen ook in het Hokkien. En ze hebben ook gewoon echt in Duitsland op wakken gestaan en zo.
Oké.
We horen hier het nummer Supreme Pain for the Tyrant.
Ja, dat is een goede. Deze mag wel bij de gitarencoalitie, denk ik, als ik dit zo hoor.
Ja.
Ja.
Ik hou wijselijk mijn mond.
Maar dit genre is wel echt super groot in Taiwan. Dat is dan wel heel mooi. Maar ik weet het eigenlijk niet zo goed of je het ook tegenkomt in een nationale culturele hobby. En dat is natuurlijk karaoke. Dat vind je overal daar, ja. Maar denk ik toch meer met die smartlappen van Teresa Teng. Wat ook heel groot is in Taiwan, is hip-hop. En je hebt een groep, een formatie, die heet de LA Boys.
En we horen
hier, ja, wel met een Z, ja, natuurlijk. En we horen hier de cover die ze maakten van I Like It van Casey and the Sunshine Band.
Dit is geweldig.
Had je niet verwacht, hè?
Nee. Nee.
Zo slecht dat het geweldig wordt.
Ik vind het niet zo slecht. Ik vind het eigenlijk best grappig.
Nee, ja, als je een nummer covert, moet je wel zuiver zingen.
Hmm. Ja, oké. Okay. Ga je dat ook zeggen van de keuken? Niet zo slecht, zuiver maar wel grappig?
Nou, de keuken, het is echt geen straf hoor. Als je de rest van je leven alleen maar in Taiwan zou mogen eten. Want ja, met dank aan de geschiedenis is het ook weer een fantastische mix tussen allerlei invloeden uit de buurt. En ja, de buurt is al goed in eten. Volgens The Guardian is het streetfood zelfs het beste ter wereld.
Uitspraak. Oh, ja. Ja, die night markets, toch, zeiden ze?
Ja, er zijn talloze nachtmarkten met kraampjes, met vers bereid voedsel. En hoe komt dat nou? Heel veel Taiwanese die hebben thuis gewoon te weinig ruimte om zelf te koken. Dus heel veel Taiwanese die eten iedere dag, avond of eigenlijk nacht op zo'n markt.
Hmm.
Dus dat ruimtegebrek heeft een heel positief effect op de streetfoodcultuur.
Oké.
Het eten op straat is ook echt niet duur. Voor een paar euro ben je wel klaar. Terwijl het prijsspel in de supermarkten juist hoger ligt dan in Nederland.
Ja, dan ga je wel uit eten natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Het is ook wel het beste om de Taiwanese keuken ter plekke te proberen. Want in het buitenland worden ze vaak op één hoop gegooid met de Chinese keuken. Of zelfs met de Thaise keuken. En dat is niet terecht. Al zijn er natuurlijk wel gelijkenissen met de Chinese keuken. Want ja, hè.
Een Shin in Taiwan restaurant.
Een van de bekendste gerechten die het ook goed doet in het buitenland is de gua bao. Dat is een bao, dus zo'n gestoomd plat wit broodje. Dat je dubbel klapt en vult met buikspek, mosterdblad, gemalen pinda's en koriander. Zo. Dat is echt een gouden combi daar. Weet jullie wat ook uit Taiwan komt?
Ik denk dat ik het weet wat je gaat zeggen.
Bubble tea?
Ja. Ik heb dit nooit begrepen, dus leg het alsjeblieft aan mij.
Ja, ik wou net zeggen. Ik ben nooit de podcast begonnen met het idee dat ik bubble tea uitgelegd zou krijgen. Maar here we are.
Bij deze. Ik heb het dus ook nog nooit gedronken. Dus ik moest het ook opzoeken. Ik vind het best wel knap van mezelf. Want je struikelt in Nederland inmiddels ook over de plekken waar je het kan bestellen.
Heb je nooit gekregen?
Nee. Jij dus wel.
Ik heb één keer, toen liep ik er langs. Was gewoon echt op zo'n recalcitrante zaterdag. Dat je dan denkt, weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Fuck it. Ik haal gewoon zo'n bubbelthee. Ja. Ik wil gewoon weten wat het is.
Ik ga lekker in zo'n rij staan.
Ja, ik wil straks weten wat je van vond. Max, heb jij het ooit gehad?
Nee.
Nee. Wat is het dus? Het is thee gemixt met melk, ijs en vaak ook siroop. En die mix die geeft het een schuimkraag. En dat zijn dus de bubbels. Dus het is niet dat het koolzuurhoudend is of zo. Er zijn heel veel varianten. Maar in de populairste versies liggen onderin balletjes van tapioca. Cassavemeel dus eigenlijk. Ja, ik kan me er echt vrij weinig van voorstellen.
Ja, je hebt dus een heel dik rietje waar die balletje mee opzuigt. Dus je hebt gewoon drank. En dat wordt er afgewisseld met iets wat in je mond soort van ontploft als een balletje van spul. En dat is eerlijk, het is best wel grappig om te drinken. Het is meer zoet, tenminste degene die ik had. Dus je hebt ongetwijfeld ook gezondere varianten. Maar het is gewoon een belevenis.
Hey. Okay. Ik had gedacht dat als jij dit hoofdstukje had gehad, dat je in ieder geval even naar de stad was gegaan om zo'n ding te halen.
Ik wil het zeggen, ik heb vorige week voor Estland heb ik allemaal lekkere biertjes meegenomen. Ja, jij hebt niet eens voor ons een beetje bubbelthee mee.
Ja, maar blijft dat lekker?
Nee, maar gewoon dat jij daarheen was gegaan om onderzoek te doen.
Oh, zo. Ja, nee. Ja.
Volgende keer als we in de stad ergens zijn en ik kom een bubbelthee-winkel tegen, dan krijg je er eentje van mij.
Ja, ik zag een laatst zelfs een op station Nijmegen-Dukenburg. Dus ja.
Dan weet je hoe laat het is.
Ja. Verder drinken Taiwanese niet zoveel alcohol. Ze missen namelijk een gen, waardoor ze niet goed tegen alcohol kunnen. Of veel Taiwanese missen dat gen. Dan krijgen ze blosjes en vlekken op hun huid. En dat effect is op Taiwan nog wel wat groter dan in Japan, Korea en China. Dus Taiwan is echt de plek waar mensen gemiddeld het slechtst tegen alcohol kunnen. Dat weerhoudt ze er niet van om een knettersterke drank te stoken.
Tuurlijk.
Cao Liang. De alcoholpercentages liggen meestal tussen de 40% en 60%. Maar ze kunnen oplopen tot 92%.
92%, maar dat is gewoon schoonmaakmiddel, toch?
Ja, zo ongeveer wel.
Ja. Ja.
De beroemdste Cao Liangs die worden gemaakt op de Kinmen-eilanden en de Matsu-eilanden. Dus die eilanden vlakbij het vasteland van China. Tot slot, nog een mooi feitje om mee af te sluiten. Er is in Taiwan een restaurantketen waar alle gasten op toiletpotten hun eten geserveerd krijgen in een toiletpot.
Ik ben deze tegengekomen. Ik hoopte al dat je deze zou noemen.
Waarom zou je dat doen?
Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Ja.
Bent u bekend met ons concept?
Ja, precies.
Ja, qua sport. Normaal begin je altijd met het land, Olympische Spelen, dit soort dingen. Maar ik moest even een stapje terug doen. Mm. Want Olympische Spelen en Taiwan is nog wel eens een dingetje. Dus ik ga even met jullie heel kort een tijdlijntje doornemen. Om even te laten zien wat voor rollercoaster Taiwan heeft meegemaakt om überhaupt mee te mogen doen aan de Olympische Spelen. En hier neem ik China dus ook even mee. Komt-ie, ja? We beginnen in 1949. Dan gaat de Atletische Federatie van China naar Taiwan. In 1952 trekt Taiwan zich terug van de Olympische Spelen in Helsinki, omdat Volksrepubliek China mee mocht doen. Ja, dus ze doen een keertje niet mee. 1956, Taiwan doet mee aan de Spelen als China. En daardoor trekt de Volksrepubliek China zich terug van de Olympische Spelen om mee te doen.
Nee.
1963, IOC erkent de naam Taiwan. 1968, IOC vindt zelfs dat Taiwan, het Taiwan-team, mocht meedoen aan de Spelen als Republiek China. 76, Taiwan mag niet deelnemen aan de zomerspelen in Montreal, omdat ze de naam Republiek China hebben. Omdat het gastland Canada China, de Volksrepubliek, erkent als het enige China.
Jongens.
Dus binnen 10 jaar, eerst krijgen ze de naam, dan mogen ze niet meer meedoen. 1979, 3 jaar later. Olympisch Comité erkent China als de enige officiële vertegenwoordiger van China. Dus Taiwans team wordt op dat moment hernoemd naar Chinees Taipei Olympisch Comité. En mag de nationale vlag of volkslied van Taiwan niet gebruiken. 1980, Taiwan boycott de winterspelen van Lake Placid en de zomerspelen in Moskou vanwege de beslissing om de naam Chinees Taipei te moeten gebruiken bij internationale sportevenementen. 1981, ze krijgen de Plum Blossom Banner, dat is nog steeds de vlag, dat is die vlag van Chinees Taipei bij de Spelen. En in 1984 doet Chinees Taipei voor het eerst onder de nieuwe naam mee aan de winterspelen in Sarajevo.
Jee.
Wow.
Nou, dus ja. Daar ga je.
Ja, dus eigenlijk heeft het IOC zich...
Gewoon net als de internationale wereld. Ze hebben gewoon eerst Taiwan erkend en toen China erkend.
Ja,
en
dus de sportwereld heeft dezelfde rollercoaster doorgelopen als de hele internationale gemeenschap.
Ondertussen werd er nog een Olympische Spelen georganiseerd in een land wat wel het andere China erkende, waardoor die ene weer niet meedeed. En zo.
Nou, maar Taiwan heeft dan ook al een paar keer een One China Policy gedaan. Maar dan andersom.
Ja, omdat ze de naam...
dat hebben ze natuurlijk net zo hard gedaan als de Volksrepubliek. Hè? Ja.
Ja.
En nog steeds.
Ja. Nou goed, ze doen het op zich best oké. Okay. Hoeveel medailles denken jullie?
Nou, een stuk of 15. Oh, totaal medailles? 50.
Nou, ik ben iets pessimistischer.
Dat teken je ook
wel. 6.
In totaal 24, waarvan 3 goud. Dus, en alles op de zomer spelen. Ik vond het best wel een beetje tegenvallen. Ik vond het wel een mooi verhaal. Ik kreeg van onze vrienden van Chefs de Mission, de podcast over de Olympische Spelen. Vind ik altijd leuk om te zeggen dat in 2021, op de Olympische Spelen van 2020... in Tokio. Ja. Toen versloegen Wang Qilin en Li Yang, de wereldkampioenen uit China, Li Junyu en Lu Yuchen, in de finale van het herendubbel badminton.
Ik dacht ook meteen aan badminton bij dit hoofdstuk.
Ja, ja, terecht dus ook. Ze werden dus het eerste ongeplaatste paar, in het Engels heet het unseeded, die een gouden medaille won bij de herendubbel badminton van de Olympische Spelen ooit. Sowieso de eerste Olympische medaille van Taiwan in badminton. En die tweede werden daarna natuurlijk meteen uitgeroepen tot 2 van Taiwans 10 outstanding young persons.
Okay, vet.
Bij de vrouwen won dat jaar Tai Tzu Ying Silver. Wat eigenlijk onder haar kunnen was. Want ze stond toen al 4 jaar lang op de nummer 1 van de ranglijst van badmintonners. Maar goed, Olympische Spelen zijn niet heel veel interessante verhalen. Ik wil even afsluiten met het verhaal van een Taiwanese zoon. En die speelt in Amerika basketbal. We hebben het eigenlijk niet zo vaak over basketbal.
Nee, omdat het niet in heel veel landen heel groot is.
Nee, dus daarom dacht ik pak hem gewoon. Want zijn naam is Jeremy Lin. Zoon van 2 Taiwanese ouders. En de eerste Aziatisch-Amerikaan die de NBA won. Maar dat was bijna anders gelopen. Want in 2012 was het bijna einde carrière voor de beste man. Want hij had bij een reeks andere clubs niet zo goed gepresteerd. En de New York Knicks die gaf hem nog 1 kans. Ze zeiden tegen hem, oké, je moet deze pot presteren. Anders is het gewoon over 2 weken eindigt je contract. En dan gaan we hem niet verlengen. En is het gewoon klaar. Nou, hij zei, oké, ik wend me tot God. En als ik ten onder ga, dan ga ik ten onder zoals God me wil zien. Dus ik ga me gewoon keihard inzetten voor de manier hoe ik dit wil doen. Hij mocht invallen tijdens die pot en scoorde 25 punten. De pot daarna scoorde hij 28 punten. En daarna, en dit was echt de ontploffing, tegen de LA Lakers van Kobe Bryant scoorde hij 38 punten.
Yo.
Toen was een nieuw fenomeen geboren. De man heet Jeremy Lin en dit werd natuurlijk in Amerika meteen extreem gecultiveerd tot Linsanity. Dit werd helemaal bevestigd op Valentijnsdag 2012. Toen was het 5 seconden op de klok. Het was 87-87 tegen de Toronto Raptors. En Lin had de bal halverwege de court. En ik ga jullie nu een klein stukje van dat geluidsfragment laten horen. 5-4. Lin for the win. Got it. Ja, en dit is dus From Rags to Riches. Want hij was echt helemaal niks dus. Hè? Hij was 5 potten geleden, was hij gewoon bijna ontslagen. En nu was hij ongeveer de grootste en bekendste speler van de hele NBA.
Ja.
En natuurlijk kwam er daarna ook een film, Linsanity.
Tuurlijk.
Over dit, want natuurlijk Amerika. Hij scoorde in totaal bij 5 carrières 636 punten. Dat is het hoogste aantal sinds de fusie van de NBA en de ABA. En heeft de Knicks in 10 van de 13 overwinningen geleid. Dus het is weer een mooi verhaal voor de Taiwanese cultuur.
Oké, jongens. Wat maakt het land uniek?
Ja, wat niet? Is het een land? Is het een land? Moeten we die vraag niet beantwoorden?
Dat is de eerste vraag. Is het een land?
Ja, ik dacht altijd van wel. Maar ja, als de hele wereld gaat twijfelen, dan twijfel ik gewoon lekker mee.
Ja, het is eigenlijk een beetje een triest verhaal en een mooi verhaal tegelijk, het verhaal van Taiwan. Want ze begonnen als het China in de ogen van bijna de hele wereld. En intussen zijn ze dat in de ogen van bijna de hele wereld niet meer. Maar tegelijkertijd is in die periode het in Taiwan enorm crescendo gegaan. Economisch, yep. Nu ook democratisch. Dus het is ook wel weer een land wat enorm is opgebloeid in die periode.
Ja, ze hebben het niet nodig gehad, zeg maar.
Nee. En dat is vaak zie je dat het één hand in hand gaat met het ander. Maar hier beweegt als het ware tegengesteld. Dus de internationale erkenning daalt.
Ja.
Maar de economische voorspoed, die
ja, en dit
groeit.
Heeft denk ik ook wel een beetje te maken met die, dat noemen ze dan de strategische dubbelzinnigheid, waarmee ze Taiwan benaderen, zeg maar politiek gezien.
Ja.
Want geen diplomatieke banden, maar al het andere wel. Dus gewoon wel diffe handel. Nou, die Chinese chipfabrikant bijvoorbeeld.
Iedereen doet precies net niet waarmee ze dan China voor de voet stoten. Ik zat te denken van, ja, dit is echt wat je krijgt als de wereld zijn belangen afweegt. Weet je?
Ja.
Wat was het geweest als je, stel Kosovo of zo. Weet je wel, was het dan ook Serbian Pristina geweest of zo?
Ja.
Weet je, gewoon Taiwan is gewoon, ja, ze hebben gewoon de pech dat ze op zo'n heel strategische plek liggen. En dat hun grootste vijand in dit geval heel groot en heel machtig is.
Ja, en een van de belangrijkste landen ter wereld. Ja.
Heel naar. Ik heb nog wel even twee mooie dingetjes om helemaal toe te gaan aan het eind. Er is een brug die is gebouwd in Noord-Costa Rica in 2003. En die noemen ze ook wel de Backstep Bridge.
Ja, ik weet, ik heb deze gelezen. Mag ik deze invullen voor je?
Ja, kom maar.
Er was eigenlijk gewoon, volgens mij is die brug betaald en gedesigned door Taiwanese. Met het idee erachter van, oké, wij geven jullie een brug. En dan in ruil daarvoor erkennen jullie ons als land, zeg maar. Maar vervolgens hebben zij dus gewoon wel China erkend als land en precies. Niet Taiwan.
Ja, precies.
En dan heb je dus wel een brug gekregen.
Ja, maar het was iets anders. Want ze erkenden altijd Taiwan. Dus Taiwan was altijd hun China. En chill, lekker, kom maar een bruggetje bouwen. Ja, prima, heel chill. En daarna zeiden ze van...
Toedeledokie.
Oké.
Wie zijn jullie eigenlijk?
We hebben brug.
Het is wel een new phone, who this?
Ja. En dan nog eentje. Vaticaanstad erkent Taiwan.
Ja.
Maar de Taiwanese ambassade staat in Rome, omdat de Vaticaanstad zo klein is. Dus de ambassade in Taiwan staat dus in een land dat Taiwan niet erkent.
Ah,
dit is ook een goeie.
Dat is echt een hele lekker.
Heb ik meteen nog een eindquizje voor jullie. Hoeveel landen denken jullie dat Taiwan op dit moment diplomatiek erkent?
Ja, echt maar 20 of zo.
Volgens mij nog maar 10, 11 of zo.
11 is goed. Okay, 11 plus Vaticaanstad.
Dat is echt niet veel 12. Meer.
Ja.
Okay.
Nou, dat is niks.
En als we hier een dagje zijn, wat gaan we dan doen?
Ja, ik ga fietsen, jongens. Giant winkel.
Ja, ik ga misschien wel met je mee. Maar ik vind het extreem lastig. En ik wil ook wel gelijk zeggen, ik wil extreem graag naar dit land.
Zo, ik ook.
Ja, ik denk echt dat Taiwan momenteel op 1 staat voor mij qua verre bestemmingen, zeg maar, op mijn wishlist.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. En dan heb ik eigenlijk ook wel een beetje.
Ja.
Ja, Taiwan staat mij ook echt hoog. Het lijkt me zo gaaf. En ook nu met de kennis van de geschiedenis en de politieke
Maar ook de natuur, die streetfood cultuur. Echt, ja, wat niet.
Ik denk dat ik gewoon de bergen inga en Taipei inga. Want dat kan. Want het is allemaal zo dichtbij.
Ja, dat kan. Ja.
Je kan ook vanuit Taipei 101 gewoon de bergen in kijken. Dat kan ook gewoon.
Nou, lekker met die kogels slingeren.
Ja, succes.
Goed idee. Nou, dan gaan we gewoon lekker met z'n drie op pad. Heel erg bedankt dat je weer luistert naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Je hoorde Leon Boelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op grotepodcastlas.nl. Alles nog eventjes fijn na. En volgende week dan reizen we door naar Algerije. Shungia.